Twee weken geleden hebben we naar aanleiding van Colossenzen 2 vers 6 tot en met 8 stilgestaan bij het thema Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren. En we hebben het gehad over filosofie, we hebben het gehad over ijdele verleiding. En we hebben gezien hoe dat gebaseerd is op tradities van mensen en de eerste beginselen van de wereld. En niet op de Heer Jezus Christus. En we hebben ook gezien dat dat dus betekent dat je door de filosofie, dat je door ijdele verleiding, als je daardoor laat meevoeren, dat je dus niet bij de Heer Jezus Christus uitkomt. Maar juist bij tradities van mensen en eerste beginselen van de wereld. Nou, op diverse manieren zagen we ook dat iedere keer bevestigd wordt dat Gods woord en filosofie gewoon lijnrecht tegenover elkaar staan. Er is dus ook geen bijbelse, want dat hoor je heel vaak zeggen, er is geen bijbelse filosofie. Maar zodra mensen gaan filosoferen over Gods woord, moet je gaan oppassen. Want dan gaan ze denken over dingen die niet geschreven staan. En nou roept de Heer je om na te denken over dat woord en ermee bezig te zijn. Maar je moet je wel houden aan dat woord. Dus filosofie en bijbelse waarheid staan tegenover elkaar. We zagen ook dat filosofie dus met die menselijke wijsheid te maken heeft en dus eigenlijk ook zijn basis vindt in de menselijke natuur. Nou ja, en waar wordt die menselijke natuur door gestuurd? Door een bepaalde geestelijke wereld. Nou, de Heer laat zien dat die menselijke wijsheid eens vergaat. De wijsheid van de Heere God, die heeft hij geopenbaard, die vinden we in zijn woord. Dat heeft hij aan ons gegeven. Dus Gods wijsheid heeft niets met filosoferen van mensen te maken. En de gerichtheid op de Griekse filosofie maakt dat de huidige maatschappij weinig tot niets met die woorden van God te maken wil hebben. De gerichtheid op de Griekse filosofie maakt dat er binnen de zogenaamde christelijke wereld een afval van geloof gaande is. En daarom is het van belang dat je als kind van God leert om standvastig te zijn. Door daadwerkelijk in de Heere te wandelen, door in hem te groeien, door in hem geworteld te zijn, door overvloedig met dat woord bezig te zijn, met dat woord van God. Nou, vandaag gaan we daarmee verder, en dan wel met de vervolgversen, namelijk Colossenzen 2 vers 9 tot en met 15, en laten we die versen eerst lezen. Colossenzen 2 vanaf vers 9. Want in hem woont al de volheid der godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleesers door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt, met hem al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Tot zover het schriftgedeelte. De vorige twee keren dat we bij Colossenzen hebben stilgestaan, hebben we dus gezien waarom het belangrijk is om standvastig in het geloof te zijn. Namelijk om je niet te laten wegroven bij de Heer Jezus Christus. Waardoor je, dat laat de schrift dan dus zien, eigenlijk automatisch terecht gaat komen bij de wereld. Nou, in Colossenzen 2 vers 9, daar lazen we net, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dus de Heer Jezus Christus is de belichaming van de Godheid. Nou, als je dan gaat kijken, hè, de mens van oorsprong geschapen naar Gods beeld. En dan laat de schrift zien dat die mens bestaat uit drie. De mens heeft een ziel, de mens heeft een geest, de mens heeft een lichaam. Als je ze alle drie wilt tegenkomen in één vers, kun je 1 Thessalonicenzen 5 vers 23 opzoeken. Nou, in Romeinen 1 vers 20 zegt de Heer dat zijn onzienlijke dingen, bijvoorbeeld zijn goddelijkheid, te verklaren zijn uit de schepselen. Je kunt ze door de schepselen heen verstaan. Nou, als je dan aan die driedeling denkt, en dat de mens dus van oorsprong naar Gods beeld geschapen is. En weliswaar is de mens in zonde gevallen. Hè? Je hoort heel vaak zeggen, wij zijn naar Gods beeld. Nou, we zijn in zonde gevallen. We zijn niet meer naar Gods beeld, we zijn naar het beeld van de zondige Adam. Maar toch is daarvan het beeld van God wel iets over. Zoals die driedeling. De Heere God bestaat ook uit drie. Ja, de mens heeft een geest. Nou, de Heere God heeft een geest, de Heilige Geest. De ziel van de mens is onzichtbaar, daarmee kun je God de Vader vergelijken. Johannes 1 vers 18 zegt, niemand heeft ooit God gezien. En de mens heeft een lichaam. Nou, in de Heere Jezus Christus kreeg God een menselijk lichaam. Maar dan moeten we wel even bedenken, na zijn sterven en na zijn opstanding, had hij nog steeds een lichaam, een opstandingslichaam. En als we dan aan het Oude Testament gaan denken, dan bedenken we dat als de engel des Heren op aarde verscheen, waarvan je verschillende verwijzingen kunt vinden dat dat om de Heer Jezus Christus ging, dan was hij herkenbaar, werd hij door mensen herkend aan een mannelijk lichaam. Met andere woorden, of je nou het Oude Testament hebt of je nou het Nieuwe Testament hebt, de Heer Jezus is de belichaming van de Godheid. En dat is wat letterlijk in dat vers van Colossense 2 staat. En dan zegt 1 Timotheüs 3 vers 16, bekend vers. Maar laten we hem samen lezen. 1 Timotheüs 3 vers 16. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heiden, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. God is geopenbaard in het vlees, lezen we daar. De Heer Jezus als mens op aarde was God geopenbaard in het vlees. Daarom lezen we dus in Colossense 2 vers 9, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Maar het staat daar wel in tegenwoordige tijd. Want het is nu nog net zo. In zijn verheerlijkte lichaam, zal ik maar zeggen, in de hemel, is dat niet anders. Maar het mooie is dat we gezien hebben, onder andere aan de hand van Colossense 1 vers 27, dat de Heer Jezus door zijn geest in jou als kind van God woont. Ja, en dat is dan de reden dat we in Colossense 2 vers 10 lezen. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Maar daar staat nogal wat. Gij zijt in hem volmaakt. Als je een kind van God bent, dan ben je in de Heer Jezus gedoopt en dan ben je dus in hem volmaakt. Op dat dopen komen we zo nog terug. En betekent dan dat je nooit meer zondigt? Nee, want als mens woon je nog steeds in het aardse lichaam, hè, waar die zonde in woont. Maar dat volmaakt zijn, en daar gaat het dan vanmorgen met name over, dat gaat dus over je nieuwe natuur. Dat gaat, zoals we zo meteen zullen zien, dat gaat over je ziel. Die is volmaakt in Christus. En uiteindelijk gaat dat in de toekomst nog verder, zullen we ook nog bij stilstaan. Maar daar kom ik straks op terug. Maar terugkomend op wat we in de vorige verse van Colossense gezien hebben, kun je wel een aantal vragen stellen. Want als de Godheid in jou woont, als de Godheid in jou woont, als kind van God, wat doe jij dan in de geschriften van mensen in wie de Godheid niet woont? Ik bedoel, vorige week zagen we hoe bijvoorbeeld Augustinus en Calvijn bekend staan als christelijke filosofen. Ze hebben een deel van hun leer gebaseerd op de filosoof, de Griekse filosoof Plato. Plato was een heiden. Plato was niet wederom geboren. En dan moet je kijken wat er in 1 Korinthe 2 vers 14 geschreven staat. 1 Korinthe 2 vers 14. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want zij zijn hem dwaasheid en hij kan ze niet verstaan omdat zij geestelijk onderscheiden worden. En dan moet je dus voorstellen dat die kerkvaders en heel veel voorgangers meer, in heel veel richtingen, zich baseren op Griekse filosofen voor een deel. Maar ze gebruiken ze wel. Terwijl God zegt, ze kunnen helemaal niks van mij begrijpen. En daar baseren ze dan hun leer op. De filosofie brengt je niet bij Christus, zagen we toch? Colossenzen 2 vers 8. Ja, en dan zijn er velen die dan weer de leer van Augustinus en Calvijn, en ik noem er twee, hè, want die heb ik als voorbeeld gebruikt, maar er zijn er dus vele meer, die dat dan weer raadplegen. Ja, hele kerkelijke instituten zijn erop gebouwd. Die zich verdiepen in filosofen en de zogenaamd christelijke filosofen. Ja, en zo gaat het natuurlijk veel verder. Ik bedoel, Amos 3 vers 7 zegt. Als je Daniël kunt vinden, Daniël, Hosea, Joël, Amos. Amos 3, vers 7. Gewisselijk de Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij dat hij zijn verborgenheid aan zijn knechten de profeten geopenbaard hebben. En zo zegt 1 Korinthe 2, vers 10, dat Gods geest alle dingen onderzoekt, ook de diepten Gods. Dus waarom zou je dan als christen een filosoof of zogenaamde christelijke filosoof willen raadplegen, willen lezen, willen bestuderen? Wat zou je daar kunnen vinden? Anders dan wijsheid, wijsheid tussen quotejes, die je listiglijk van de Heere Jezus aftrekt. Dat zijn niet mijn woorden, hè? Dat is de waarschuwing, Colossenzen 2 vers 8, waar we twee weken geleden bij stil hebben gestaan. Tenzij je dus stevig in je schoenen staat, je geestelijke schoenen, denk aan de wapenrusting. En je dus bevestigd wordt dat je ziet van, kijk, zo zit die dwaling in elkaar. En dit zegt het woord van God. Wat je nodig hebt, Gods kennis, Gods wijsheid, weet je, dat vind je in de Heer Jezus Christus. Hè? Colossenzen 2 vers 3 zegt, in de welke al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. En dat gaat dan over de Heer Jezus. Door geloof in hem, gebaseerd op de schrift, want ja, dat is Gods openbaring, heb je toegang tot Gods wijsheid, tot Gods kennis. En dan komt natuurlijk de vraag, mag je dan geen leraar of iets dergelijks raadplegen? Ja, juist wel. De Bijbel laat niet voor niets zien dat herders en leraars gegeven zijn, Efeze 4 vers 11 tot en met 15, om te groeien tot standvastigheid. Maar laat die herders en leraars dan mensen zijn die ook Gods woord willen bewaren. Die dat woord recht snijden en die hun wijsheid niet zoeken bij die Griekse filosofen. En niet bij, laat ik het zo noemen, een vergrieksing van de Bijbeltekst en een vergrieksing van de Bijbeluitleg. En dat is wat heden ten dagen gebeurt. En zie je hoe dat boek Colossenzen een boek voor de eindtijd is. Want alles wordt tegenwoordig vergriekst. Als kind van God ben je in de Heer Jezus Christus, dat hebben we net gezien, volmaakt. Hij heeft je dan alles gegeven wat je nodig hebt. En weet je waar dat begint? Dat begint bij de geestelijke besnijdenis. En die geestelijke besnijdenis die wordt door de Heer zelf in zijn woord de besnijdenis van Christus genoemd. En dat vind je in Colossenzen 2 vers 11. Laten we dat vers nogmaals lezen. In welke gij ook besneden zijt. Hè, in welke, dat is dus de Heer Jezus Christus. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. In de uittrekking van het lichaam der zonde des vleesers door de besnijdenis van Christus. Waarom noemen we dat een geestelijke besnijdenis? Nou, eigenlijk heel simpel. Het is geen fysieke besnijdenis. Hè, zoals in het Oude Testament plaatsvond. Genesis 17. We lazen het net, het vindt plaats zonder handen. En vers 12 spreekt dan over dat het door het geloof der werking Gods plaatsvindt. Hè? Vers 12, Colossenzen 2 vers 12. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. Ja, en dat sluit dan aan bij de boodschap van vorige week. In welke doop ben je als kind van God met de Heer Jezus begraven en opgestaan? Een doop die dus zonder handen en door de werking Gods gebeurt. Dat kan geen verwijzing naar een fysieke doop in water zijn, want dat gebeurt met handen. Een doop in water kan daar hooguit een beeld van zijn, waardoor dus de waterdoop wel degelijk ook als getuigenis gedaan wordt. Maar dat is daar een beeld van. De doop, de onderdompeling. Maar dat kan dus niet in deze context van toepassing zijn. In de context kom je het woordje water dan ook niet tegen. En de doop in Gods woord, die door de Heere, die door zijn geest uitgevoerd wordt, waarbij geen water komt kijken, ja, dat is de Heilige Geest, die je bij de wedergeboorte indoopt in het lichaam van de Heer Jezus. En ja, dat vers hebben we vorige week gelezen. Maar zodra mensen een tekst lezen waar het woordje doop in voorkomt, denken ze meteen aan de waterdoop. Maar Gods woord laat ook andere dingen zien. Dus we hebben het vorige week gelezen, maar we gaan het opnieuw lezen. 1 Korinthe 12 vers 13. En dan zien we hoe daar een doop is zonder handen. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken. Het zij dienstknechten, het zij vrijen. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Dit is die geestelijke doop. En dat gebeurt dus bij de wedergeboorte. Wanneer word je volgens de Heer een nieuw schepsel? En dus opnieuw geboren? Nou, dat is op het moment dat je in Christus komt. Laten we een paar bladzijden verder. 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Wanneer ben je nieuw geworden? Als je in Christus bent. Hoe kom je in Christus? Door in Christus gedoopt te worden door de Heilige Geest. En wanneer gebeurt dat? Ja, als je tot geloof komt. Niet als je bij een kerk komt en zegt, ik wil me graag laten dopen in water. Efeze 1 vers 13 en 14, die bekende versen die veel vaker geciteerd worden, maar daar staat het gewoon. Efeze 1 vers 13 en 14, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Horen, geloven en dan gaat de Heilige Geest zijn werk doen. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, dan ben je verlost, tot prijs zijner heerlijkheid. Dus de besnijdenis van Christus is een geestelijke doop die plaatsvindt bij de wedergeboorte als je tot geloof komt, waardoor je voor de Heere levend wordt. Ja, daar heb ik ook erop staan, op de dia. Waardoor je voor de Heere levend wordt. En dat vind je ook in die context van Colossenzen 2 weer terug. Kijk maar in vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Je hebt dan van de Heere het leven. Je hebt dan het eeuwige leven ontvangen. Nou, dan de vraag, waarom wordt die geestelijke doop dan een besnijdenis genoemd? Nou, dat heeft te maken met wat er in Colossenzen 2 vers 11 geschreven staat. Namelijk dat je bij de wedergeboorte het lichaam der zonde des vleeses uittrekt. En dat wordt vaak heel moeilijk gevonden om te begrijpen, maar eigenlijk is het heel gewoon, heel simpel wat er staat. En waarom is het dan moeilijk om te begrijpen? Denk ik, omdat dit eigenlijk nagenoeg niet geleerd wordt. Maar er staat, in welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Daarom is het dus een besnijdenis. Het heeft ermee te maken dat de mens door de Heere God ooit geschapen is als een wezen dat bestaat uit een ziel, geest en lichaam. En de eerste keer dat daarover geschreven wordt is Genesis 2 vers 7. Genesis 2 vers 7. En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde. Daar heb je dus het lichaam. En in zijn neusgaten geblazen de adem des levens, dat is de geest. Alzo werd de mens tot een levende ziel. Daar heb je de ziel. Die driedeling. Nou, door de zondeval stierf die mens geestelijk. Doordat we allemaal kinderen van die eerste mens zijn, zijn we allemaal geestelijk gestorven voor God. Van nature, hè? Ja, en ook het lichaam sterft uiteindelijk door de zonde. Nou, om dit te herstellen, door het volbrachte werk van de Heer Jezus natuurlijk, maar heeft de Heer die geestelijke besnijdenis gegeven. En we gaan in deze boodschap niet alle details van die geestelijke besnijdenis bespreken. Wil je daar meer over horen, dan kun je 2 preken op de site www.bijbelengeloof.com beluisteren. De geestelijke besnijdenis, de titel van die preek van 22 november 2020... en de geestelijke besnijdenis is deel 2 van 13 december 2020. Maar ook staat er, en daar is dit een plaatje van, een vrij uitgebreid artikel. Een vrij uitgebreide studie op de site. Met onder andere uitleg van wat nu exact een lichaam, een geest en een ziel zijn. Wat die geestelijke besnijdenis daarmee te maken heeft. Maar bijvoorbeeld ook wat de werking van het hart daarbij doet. En dan gaat het dus om die studie geest, ziel en lichaam die je vindt onder het menu Bijbelstudies en dan diverse onderwerpen. Maar het probleem voor de mens is dus de zonde. Doordat je zondig bent kun je niet in de hemel komen bij een heilige God. Dat is gewoon het probleem voor de mens. Nou, in het Oude Testament, en daarvoor bladeren we naar Numeri 5 vers 6, daar gaan we 1 voorbeeldje van lezen. In het Oude Testament zie je dan regelmatig dat als de mensen zondigden, dat ook zijn ziel zondigde. Numeri 5 vers 6. Maar we lezen, spreek tot de kinderen Israëls, wanneer een man of vrouw iets van enige menselijke zonde gedaan zullen hebben, overtreden hebbende door overtreding tegen de Heere, zo is diezelfde ziel schuldig. Nou, daar kun je Leviticus 18 vers 29 bij opzoeken. Daar kun je Ezechiël 18 vers 4 bij opzoeken. En zo zijn er nog wel meer versen. De zonde doe je in de eerste plaats met je lichaam. Klopt niet helemaal wat ik nu zeg, want het begint bij het denkproces. En dan ga je handelen met je lichaam. Maar door te zondigen lees je dus dat in het Oude Testament je ziel daardoor beïnvloed werd. En dat duidt erop dat lichaam en ziel dus met elkaar verbonden zijn. In het plaatje, bij de natuurlijke mens, heb ik dat weergegeven. Het lichaam is zo vormgegeven met die zwarte lijn, maar die binnenste lijn, die, waar ook ziel in staat, is een stippellijn. Ziel en vlees, ziel en lichaam zijn met elkaar verbonden. Nou, als het vlees zondigde, zondigde de ziel. Maar zondig zijnde kun je niet voor God verschijnen. En die situatie van het Oude Testament, ja, dat geldt ook voor de ongelovigen vandaag de dag. En het resultaat is dus dat als de ongelovige Jezus Christus afwijst, dat hij zich bevindt op die brede weg naar het verderf. Maar die situatie geldt dus niet voor het kind van God, dat de Heer Jezus Christus heeft leren kennen. Want door het horen van het woord van God ben je als kind van God tot wedergeboorte gekomen. En dan moet je kijken wat er over de werking van dat woord geschreven staat in Hebreeën 4 vers 12. En de mensen die daar hard om gaan lachen, en ik weet dat sommige mensen die overigens broeders en zusters zijn, daar hard om lachen, want dat heb ik ervaren. Maar lees wat er staat. En als je dat bij dit vers niet wil geloven, dan moet je naar Colossenzen 2 vers 11 gaan. En dan moet je gewoon lezen wat er staat. Dat je wat uittrekt. Maar laten we het lezen. Hebreeën 4 vers 12. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. En der samenvoegselen en des mergs en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. Wauw. Gods woord scheidt van één. En blijkbaar scheidt het in de mens iets van één, want dit gaat over delen waaruit de mens bestaat. En dan noem ik aan de hand van dit vers, er staat veel meer, gewoon even de ziel en de geest. En ik noem bewust even alleen die twee, omdat Colossenzen 2 vers 11 zo duidelijk maakt dat er een scheiding wordt tussen het vlees en de ziel. Want een mens trekt bij die geestelijke doop in Christus zijn lichaam der zonde des vleeses uit, hebben we gelezen. Nou, dat heeft hiermee te maken. En zo zegt Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik ben met Christus gekruist. Het vlees is met de Heere gekruisigd. Jij hebt het geestelijk gezien, hè, Colossenzen 2 vers 11, uitgetrokken. En dan maakt Paulus duidelijk dat het de zonde is die in je vlees woont, hè, Romeinen 7 vers 14 en 18. Maar dan laat de Heere dus zien dat hij scheiding maakt. Als de zonde in je vlees woont, hij maakt scheiding tussen je vlees en de ziel. Hij maakt scheiding tussen de zonde en je ziel. En vandaar dat ik dus in de tekening van de wederom geborene die dikke lijn heb getrokken om de ziel. Het staat niet meer met elkaar in verbinding. Want God zegt, jij hebt het vlees uitgetrokken. Je ziel is bevrijd van je vlees. En daarmee is je ziel bevrijd van de zonde. En daar heb je de nieuwe mens. Die nieuwe mens die dan ook nog is, wat we in Colossenzen 2 vers 13 hebben gezien, geestelijk levend is voor de Heere God door die wedergeboorte. Nou, ga je in de brief aan de gemeente lezen, dan lees je nergens dat een ziel schuldig is als de gelovige zondigt. Je leest nergens dat de ziel gezondigd heeft als de gelovige zondigt. Nergens. Met andere woorden, de zonde die je met je lichaam begaat, heeft geen invloed op je ziel. En kun je je nou voorstellen dat de Heere God in 2 Korinthe 5 vers 21 zegt, dat als je een kind van God wordt, dat je Gods rechtvaardigheid kunt dragen? Dat kun je niet bedenken als je denkt van, nou, iedere keer maak ik nog die fouten. Hoe kan ik nou Gods rechtvaardigheid, hè? Hoe kan ik die nou dragen? Ja, toch zegt God dat hij je dat gegeven heeft. Ga maar opzoeken, 2 Korinthe 5 vers 21 staat geschreven. Maar dat kan dus omdat je geestelijk gezien je vlees hebt uitgetrokken. En je hebt een nieuwe mens, waar de zonde geen invloed op heeft. En daardoor kun je Gods rechtvaardigheid dragen. Dat geeft hij je in Christus. Dus daar waar we wel vaker in Efeze 1 vers 13 en 14 gezien hebben, en hebben we net nog gelezen, dat je de verlossing verkregen hebt, dat kun je gewoon lezen, moet je aannemen. Dat heb je verkregen op het moment dat je tot geloof bent gekomen. Zo laten Colossense 2 vers 11 en 12 dus zien hoe de wedergeboorte door de geestelijke besnijdenis de basis is van je behoud. Want er is gewoon afgerekend met de zonde. De zonden zijn vergeven. Ze kunnen geen invloed meer op jouw ziel hebben. We hebben in vers 13 van Colossense gelezen. Colossense 2 vers 13. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleeses, mede levend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Punt. Dat is de basis van de zekerheid in het geloof. De zonde maakt dat je niet bij God kunt komen, maar de Heere geeft ieder mens door de wedergeboorte de mogelijkheid, ja, om door hem zonder zonde gezien te worden. En daar heb je zelf niks aan gedaan. Hij heeft het gedaan. En nogmaals, hè, ik heb het eigenlijk bij de inleiding al gezegd, maar ik kom erop terug. Dat betekent dus niet dat je als kind van God niet meer zondigt. Want die is heel venijnig. Dan zeggen mensen toch, mijn vlees is toch gekruisigd? Dus ik ben dood voor de zonde. Ja, je vlees is gekruisigd zodat je een nieuwe mens hebt. Maar de Heere laat toch echt wel zien dat in jouw vlees die zonde woont. Want alhoewel dat vlees met de Heere gekruisigd is, word je opgeroepen om de zonde in dat vlees voor dood te blijven houden. En daarvoor zoeken we Romeinen 6 op. Dat spreekt ook weer over het feit dat je vlees met de Heer Jezus gekruisigd is. In dit geval wordt dat dan de oude mens genoemd. Romeinen 6 vers 6. Beginnen we even. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde, mooi hè, daar heb je het weer, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Maar lees dan vers 11 en 12 ook even. Als ook gijlieden houden daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar godelevend zijt in Christus Jezus onze Heere, dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. Met andere woorden, je vlees kan jou tot zonde verleiden. En daar zie je dan opeens waarom je als kind van God voor de rechterstoel van Christus alsnog moet wegdragen wat je met je lichaam gedaan hebt. 2 Korinthe 5 vers 10 zegt, 2 Korinthe 5 vers 10 zegt, want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hé, ik was toch vergeven, want dit wordt dan niet begrepen. Maar de Heere zegt dat je wat moet wegdragen voor de rechterstoel van Christus. Of je het nou goed gedaan hebt of je het fout hebt gedaan, je zult het wegdragen. En daarom heb je nog steeds reiniging nodig. Niet voor je ziel. Want je ziel is vergeven. Alle zonden zijn weg. Je bent geestelijk besneden. Je ziel is vergeven. Maar wat jij met je lichaam doet, daar heb je reiniging voor nodig. Niet als het om het goede gaat, maar als het om het kwade gaat. Anders moet je het wegdragen. Maar je mag weten, dat geldt dus niet voor je ziel. Want je mag weten dat de zonde geen invloed heeft op jouw ziel. En dat is de verzekering van je behoud. Dat zelfs als jij zondigt op het moment dat je sterft, dat je behouden bent. Omdat je een kind van God bent. Omdat Jezus voor jou, de Heer Jezus Christus, voor jou de prijs betaald heeft. Door de wedergeboorte en de besnijdenis van Christus is je ziel dus hersteld van de zondeval. Je geest is ook levend geworden. En dus ook hersteld. Je lichaam is dus nog steeds zondig. Maar hoe mooi is het te zien, ja, dat de Heere daar ook in voorzien heeft. Want je aardse lichaam leg je namelijk af en dat vergaat. Hè, dat is ook een gevolg van de zonde. Van de zondeval. Maar als de Heere zijn gemeente komt halen, dan wordt een geestelijk lichaam opgewekt. Een opstandingslichaam. En als je op dat moment in leven bent, zal dat lichaam veranderd worden. Dat wordt een opstandingslichaam. En dat lichaam zal volmaakt zijn. Laten we 1 Korinthe 15 opzoeken. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 51. Tot en met 53. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin. Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Verderfelijkheid is door de zondeval gekomen. Maar je zult een onverderfelijk lichaam ontvangen. Het zal dus niet meer zondig zijn. En de Bijbel laat nog veel meer zien. Geen pijn, geen verdriet, noem het maar op. Maar het zal niet meer zondig zijn. Dus het zal onverderfelijk zijn. Het zal niet meer vergaan. En zo zie je dus hoe de Heere voor de wederomgeborene eigenlijk volledig herstel geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, van die zondeval. Volledig herstel van die zondeval. In hem ben je volmaakt, zegt Colossense 2 vers 10. Ja, in de eeuwigheid zal dat volledig vervuld zijn, tot op je lichaam toe. Daarnaast lezen we over nog iets dat met de Heer Jezus gekruisigd is. Namelijk Colossense 2 vers 14. Spreek daarover. Uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Dat gaat over de wet. In het Oude Testament vroeg de Heere het volk Israël om de wet te houden. En daar werd men op afgerekend. En niet alleen hier op aarde, maar dat heeft ook op de eeuwigheid zijn weerslag. Ezechiël 3 vers 20, Ezechiël 18 vers 24. Maar die wet hoef je nu niet meer naar de inzettingen te houden om behouden te worden. Oftewel, je wordt nu gered zonder de wet te houden. Wat doet die wet? Die wet overtuigt dat je als mens zondig bent. Laten we naar Galaten 3 bladeren. Dat je als mens zondig bent voor een heilige God, waardoor je de noodzaak van de redding ziet. De redding in Jezus Christus, waardoor je dat gaat begrijpen. En daarom zegt Galaten 3 vers 24 en 25 het volgende. Zo dan de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. De wet kan je niet redden. De wet kan je niet behouden, kan je niet behouden houden. Weet je, dat is door het geloof in de Heer Jezus Christus. In het begin van de gemeente waren er op een gegeven moment gelovigen die uit de fariseeën gekomen waren. En die zeiden van, ja, maar jullie uit de heidenen moeten toch echt wel de wet van Mozes gaan houden. Ja, dat lees je in Handelingen 15. Dat voorvalt. Ja, en de conclusie die dan getrokken wordt in bijvoorbeeld Handelingen 15 vers 10 en 11. Is als volgt. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders nog wij hebben kunnen dragen. Maar wij geloven door de genade des Heer Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Behoud is uit genade door het geloof. De Heere heeft de wet door geboden in inzettingen bestaande, Efeze 2 vers 15, uitgewist, zegt Colossense 2 vers 14. Hij heeft het uit het midden weggenomen. Hij heeft het aan het kruis genageld. Oftewel, die wet heeft geen macht meer over jou als kind van God. Die wet kan je niet meer veroordelen. De wet kan de rechtvaardigheid van jouw ziel, de rechtvaardigheid Gods, die kan die niet meer wegnemen. En opnieuw zie je daardoorheen die zekerheid in het geloof die je als kind van God mag hebben. En Romeinen 7 vers 4 zegt dan ook. Romeinen 7 vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens andere, namelijk desgene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. En als laatste lezen we dan in Colossenzen 2 vers 15. Colossenzen 2 vers 15. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Naar aanleiding van dit vers wordt heel vaak gezegd dat de boze ontwapend zou zijn. In sommige nieuwe vertalingen heeft men dat zelfs zo in de tekst gezet. Kijk maar in de MBG 51. Daar staat in het eerste deel van dat vers: hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Dat zegt de MBG 51. Maar dat is onzin. Want waarom zou je als gelovige de wapenrusting Gods geheel aan moeten doen? Om je te beschermen bijvoorbeeld tegen de vurige pijlen van de boze. Efeze 6 vers 16. Als die boze geen wapens meer heeft. Nou, die boze heeft vurige pijlen. En de Heere God zegt, trek die hele wapenrusting aan. Een deel daarvan is voor de vurige pijlen, maar voor veel meer heb je dat nodig. Dus de boze is niet van zijn wapens ontdaan. Maar wat heeft de Heer Jezus wel gedaan? Ja, hij heeft voor de mensen geleden. En dat heeft hij ondergaan zonder te zwichten. En mooie versen daarbij, gaan we nu niet lezen, maar vind je in Jesaja 50 vers 6 tot en met 9, moet je maar eens lezen. Het gaat over het lijden van de Heer Jezus op aarde en hoe daar beschreven staat dat hij staande bleef. Maar ook is hij opgestaan uit de dood. Nou, dan moet je kijken wat er in 1 Korinthe 2 vers 8 staat. 1 Korinthe 2 vers 8. En daar staat over de wijsheid van God het volgende geschreven. 1 Korinthe 2 vers 8. Er staat over de wijsheid van God geschreven, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Dus met zijn overwinning over de dood heeft de Heere de overheden en de machten te kijk gezet. Want hun plannetje was mislukt. Ja, en dan laat de Bijbel zien dat de Heer Jezus een reis gemaakt heeft door het hart van de aarde, want hij is niet alleen afgedaald in het graf. Hij is in het hart der aarde geweest, daar is hij onder andere in de hel geweest. En dan laat bijvoorbeeld 1 Petrus 3 vers 19 zien en 2 Petrus 2 vers 4, dat hij daar de geesten die in de gevangenis zijn gepredikt heeft. En als je dan de context van die verse leest, zie je dat het om gevallen engelen gaat. Dus die prediking, dat zal over het oordeel gegaan zijn. Want ja, in de Bijbel staat geschreven dat zij daar bewaard worden tot het oordeel. Dat is niet het evangelie om ze te redden. Want engelen kunnen niet gered worden door het bloed van Jezus Christus. Dus dat zal het oordeel geweest zijn dat de Heer daar gepreekt heeft. Maar dan moet je je voorstellen dat diezelfde Heer daaruit is wedergekeerd. Hij is daar geweest om die geesten te prediken. Maar hij is daaruit wedergekeerd. En die geesten bleven achter tot de dag van het oordeel. Hij heeft die overheden en machten in het openbaar tentoongesteld. Want zijn graf ging open. Hij heeft over hen getriomfeerd. Ja, met dat alles heeft de Heer ervoor gezorgd dat de zonde en daardoor de dood, en dan komen we weer terug bij 1 Korinthe 15, dat geen macht heeft over de gelovigen. 1 Korinthe 15 vers 55. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Die dood heeft geen macht meer over de zielen van gelovigen, want hij heeft ze uit de boze wereld getrokken. Hè? De Heere heeft ze uit de boze wereld getrokken, hij heeft ze daar weggehaald. Zij staan niet meer onder de overste van de macht der lucht. Wat een overwinning voor de Heere. En dan weten we, dat is een belofte voor de toekomst, dat die wapens van de boze eens ongedaan gemaakt worden En dat er zelfs met die duivel afgerekend wordt, want die zal belanden in de poel des vuurs. Dat is zijn toekomst. Nou, dat alles, als je die punten zo ziet staan. Dat is wat de Heere Jezus Christus aan jou gegeven heeft op het moment dat jij een kind van God geworden bent. Zekerheid van je geloof door de besnijdenis van Christus. Je bent geestelijk levend. Je zonden zijn vergeven. De wet kan je niet meer veroordelen. En de boze heeft geen macht over je ziel. Ja, en als je de Heere persoonlijk nog niet kent, dan is dat hetgeen wat je mist. Maar dat alles wat de Heere dus gegeven heeft, dat staat in de context van Kolossenzen 2 vers 5. Met de oproep je niet te laten misleiden door beweegredenen die een schijn hebben. En het staat in de context van Kolossenzen 2 vers 8 met de oproep om je niet door filosofie en ijdele verleiding weer bij de eerste beginselen van de wereld en niet bij Christus te laten brengen. Want mooie woorden, bijvoorbeeld van filosofen, kunnen je als ongelovige bij de verlossing van de Heer Jezus Christus weghalen. Als we het over de drie eenheid hebben. Wat inderdaad op zich geen Bijbels woord is, maar er staat wel degelijk in 1 Johannes 5 vers 7 dat deze drie zijn één, Vader, Zoon en Geest. Dus die drie eenheid is er. Maar als je niet gelooft dat Jezus Christus God was en is, hoe kon hij dan voor onze zonde sterven aan het kruis van Golgotha? Want alleen dat hij God was geopenbaard in een menselijk lichaam maakt dat hij zonder zonde was en dus plaatsvervangend voor onze zonde kon sterven. Dus ik sprak onlangs iemand die zei, ja, maar dat geloof ik niet. Daar was ook het gesprek mee afgelopen, want die persoon wilde niks meer horen. Maar er wordt zoveel beweerd over Gods woord wat losstaat van zijn woord. Maar het trekt je dus weg bij verzekerdheid van wat we net gezien hebben. Maar ook kunnen die mooie woorden bijvoorbeeld via filosofen je als kind van God de zekerheid in het geloof kosten. Want de vijand is erop uit om van jou een dode christen te maken. Niet een verloren christen, maar een dode christen. Een christen waar niets van uitgaat. Zodat jij anderen niet kunt bereiken met de boodschap. Denk aan waar we vorige week over gesproken hebben. Het voorbeeld van het sacrament van de kinderdoop. Doordat bijvoorbeeld Augustinus en Calvijn hun leer deels op de filosoof Plato baseerden, zijn er in de kerken allerlei filosofische ideeën ontstaan. Bijvoorbeeld dat een kind gedoopt moet worden. Het staat nergens in de Bijbel, maar men leert het wel. En wat je dus ziet is dat men geen zekerheid in het geloof heeft. Kent men niet. En wat je ziet is dat men ja, die zekerheid niet kent. Maar soms is het ook een valse zekerheid. Want dan houden ze zich er wel aan vast. Ik ben tenminste gedoopt. Ja, maar zegt Gods woord niks over dat jij je in water moet laten dopen. Of druppeltjes op je voorhoofd moet laten gooien. En dat je dan behouden bent. En waarom zijn die leren er? Ja, omdat men niet bij Gods woord blijft. Maar eigen filosofische ideeën aanhangt. Dat brengt je bij tradities van mensen. Kinderdoop is traditie. Die geen zekerheid geven. Of zoals gezegd, valse zekerheid geven. Omdat mensen zich toch ergens aan gaan vastklampen. Terwijl de Heere zegt dat het geen redding geeft. Als je als kind van God ziet wat de Heere voor jou gedaan heeft, dan mag je weten dat je de wereldse wijsheid niet nodig hebt. Want je hebt alles in hem ontvangen. En je bent in hem volmaakt, zegt de Heere God. Dus wandel dan ook in hem. Want dat is waar het gedeelte Kolossenzen 2 vers 6 tot en met 15 mee begon. In Kolossenzen 2 vers 6. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Amen.